dat ik u zien zal. Dat ik u zien zal. En vanmorgen klinkt er een stem die zegt: ik heb de God gezien. De God van het zien en hij ziet mij. En we gaan het verhaal lezen. En ik lees het jullie voor vanuit Genesis 16. Hij mag erop. En ik wil nog even zeggen dat dit de preekbespreking wordt op de kringen. Dus misschien luister je dan nog met een ander hart. Maar luister eigenlijk, zoals Wilma zei, met de binnenkant van je hart vanmorgen. Want het is een binnenkant van je hart preek. En dat vraagt soms iets. Dat vraagt soms even om muren opzij te doen. Of laagjes die je hebt gebouwd. En de Heer echt dichtbij te laten komen. En dat kan hij alleen door zijn geest die in je werkt. Dat kan ik niet, maar jij en ik kunnen hem toelaten in ons binnenste vanmorgen. En de tekst begint met: maar Sarai, de vrouw van Abraham, heeft hem geen kinderen geschonken. Nu heeft zij een Egyptische slavin, van wie de naam Hagar is. Daarom zegt Sarai tegen Abraham: zie toch, de Heer heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin. Misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abraham luistert naar de stem van Sarai. Dan neemt Sarai, de vrouw van Abraham, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Kanaan gewoond heeft. En hij geeft haar aan Abraham, haar man. En hij geeft haar als vrouw voor hem. En hij komt bij Hagar en zij wordt zwanger. En als hij ziet dat zij zwanger geworden is, is haar meesteres verachtelijk in haar ogen. En Sarah zegt tegen Abraham: de verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, dat ligt bij jou. Ik heb jou zelf, mijn slavin, in je schoot gegeven. Maar nu zij ziet dat zij zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de Heer dan oordelen tussen jou en mij. Abraham zegt tegen Sarai: zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. Dan vernedert Sarai haar, zodat ze bij haar wegvlucht. De engel van de Heer vindt Hagar bij de waterbron van de woestijn, bij de bron aan de weg van Sur. En hij zegt: Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar gaat u heen? En ze zegt: ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. Dan zegt de engel: keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Verder zegt de engel van de Heer tegen haar: ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zegt de engel van de Heer tegen haar: zie, u bent zwanger. U zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. En hij zal zijn een wilde ezel van een mens, zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen over alle broeders. Zij geeft de Heer die tot haar sprak de naam: u bent de God die naar mij omziet. Want zij zegt: heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft? Daarom geeft men de put de naam Lacharoi. Zie, hij ligt tussen Kades en Beret. Een heel bekend verhaal. En we weten het, Abraham en Sarah, zij horen Gods stem. En die stem die roept: ga uit je land en ga naar een land wat ik je wijzen zal. En dan komt die belofte aan Abraham: ik zal jou maken tot een groot volk. En in het verhaal van vanmorgen zijn ze al 10 jaar. Moet je voorstellen. 10 jaar in het beloofde land. En de verteller start het verhaal zo eenvoudig. Maar Sarai, de vrouw van Abraham, heeft hem geen kinderen geschonken. Het vertelt wat, hè? Het verhaal. Geen kinderen. Geen nakomst. geen zoon. Geen vervulling op dat moment nog van de belofte. En ze wachten en ze wachten. En het leventje loopt zoals het loopt, 10 jaar lang. Leven wij nog in beloftes? Of leven we ons leventje nu? Is die belofte van God in ons wakker? En wat is die belofte dan voor mijn leven? Voor jouw leven? Voor de gemeente? Die grote belofte waarin God zegt, ik zal eens allen in allen zijn. Dat is die grote belofte. Maar God doet veel kleinere beloftes in je leven. En ik geloof dat een ieder ze gehoord heeft. Ik ken ze van mijn leven. En in de belofte klinkt altijd, ik zal. God zegt iets wat hij doet in een belofte. Ik zal je tranen afwissen. Ik zal mijn geest uitgieten over wat nu door en doods is nog in je hart en in je leven. Ik zal jou nieuw maken. Ik zal jou nader tot het hart komen. Ik zal dichter bij jou komen. Niet jij hoeft daar vanmorgen voor te werken, maar ik zal, zegt God. Leef en probeer dat wakker te houden. Want hoe snel wil de vijand dat bedommelen? Want het gebeurt niet en de beloftes worden niet vervuld. Daar moeten we naar kijken hoe het op de aarde is. En zien we zo in het verhaal ook. Maar je mag dieper doorkijken. God zal alles in alles zijn. God zal alles herstellen, ook al zie ik het nu nog niet. En toch kan je ook, als je terugkijkt in je leven en naar nu zien, God heeft al dingen hersteld. God heeft al dingetjes in mijn hart bewerkt van vrucht en leven. En dan klinkt er alle dank en lof voor die God die zo is. En Sarah, ze heeft Abraham geen kinderen geschonken. Wat een verdriet moet dat zijn geweest voor Sarah. Maar ook voor Abraham. En ze is oud geworden. En ze ziet dat het op aarde allemaal niet meer gaat. En dan zegt ze tegen Abraham, kom toch bij mijn slavin. Misschien zal ik nageslacht uit haar krijgen. Ja, en dan kan je zeggen, Sarah, wat doe je nou? Je gaat het allemaal zelf regelen. En je kijkt ook nog eens op aarde. God zal toch geven, God zal schenken. Ja, wij kennen het afloop van het verhaal. Zij niet op dat moment. Ze ziet de situatie op aarde. Ze ziet dat het niet meer gaat. En ze gaat God een handje helpen door de belofte in te vullen hoe het ook kan. En dan moet je nog eens weten dat dat een regel is in die tijd, een wet. Dat je dus nageslacht kan krijgen uit je slavin. Dat is gewoon normaal in die tijd. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Maar in die tijd is dat gewoon een regel en een wet. En ik dacht, welke regels en wetten zijn er in deze tijd normaal geworden, die eigenlijk in Gods koninkrijk helemaal niet zo normaal zijn? Sarah, gaat God een handje helpen? Gaan we God ook wel eens een handje helpen? Om de beloftes te vervullen, als situaties niet veranderen, zorg niet verdwijnt, verdriet, misschien iets wat in je leven maar doorsuddert en niet anders wordt of vernieuwd. Ga ik God dan wel eens een handje helpen? En toen dacht ik, wat is het kenmerk van God een handje helpen? Het kenmerk voor mij is dat ik zelf ga handelen, beslissingen ga nemen, zonder diep in contact te komen met Jezus zelf. En met wat Hij wil zeggen over de situatie en welke keuzes en beslissingen ik diep van binnen mag maken. Dus God een handje helpen is alles wat ik zelf beslis, als wat ik zelf denk en kies, zonder dat ik de Heer aanroep. En vraag, Heer, hoe kijkt u er tegenaan? Hoe ziet u dat nou? Hoe bent u? Want weet je, vanmorgen ook gehoord, God is zo anders. Zo anders dan wij mensen. Ik dacht vanmorgen nog, wij mensen zijn wel geschapen naar dat beeld van God. En dat zit er allemaal in. Maar hoeveel kunnen wij nog in ons dagelijks leven ontdekken hoe God kijkt en ziet, hoe God reageert en doet. En dat zie je zo meteen in dit verhaal ook. En Sarah, ze is de eerste vrouw in de Bijbel die onvruchtbaar is. Ook hier hoor ik de verteller iets zeggen. Als het om vernieuwing gaat, om verandering, om leven Gods in ons, dan is er altijd een geest tegen die het onvruchtbaar houdt. Een geest die helemaal niet wil dat wij leven zoals Jezus. Een geest die niet wil dat wij binnenkamerleven ontwikkelen met hem. Die geest is er altijd op uit om het onmogelijk te houden. En dan kan je denken, ach, dat is niet bij mij. Ik lees mijn Bijbel en ik bid en ik kom hier in de gemeente. Maar die Heer zei tegen mij, en daar werd ik bij bepaald, dat het een geest is die het geloofsleven in je binnenkamer onvruchtbaar wil houden. Je geloofsleven hier van binnen, daar wil me ook nog, hè? Het gaat om je hart en je geloof daar. Dat wil hij niet dat dat ontwikkelt en verder zich in je hart vorm krijgt. En wat bedoel ik daar onder andere mee? Dan zijn het regels. In plaats van leven, dan wordt het religie en buitenkant. In plaats van innerlijk leven met de Heer. En dan kan je zelfs bidden op hoe het hoort en hoe het moet. Terwijl eigenlijk ben je toch op zoek naar dat leven wat door Gods geest in je wordt aangeblazen. Vruchtbaar, hier van binnen. En dat kun je aanvoelen, dat kun je leren. En dat is ook niet moeilijk. Dat is iets waarbij de Heer je wil helpen. Waarbij de Heer je aanwijzingen bij geeft. En dat gaan we ook zien weer vanmorgen. Dus hoe is het in de binnenkamer van mijn geloofsleven? Als je denkt aan je eigen hart, aan je eigen vernieuwing, aan hoe het anders kan, hoe is het dan? Is daar geloof en hoop? Of zit het een beetje tegen en lukt het niet zo? Kan allemaal. Hoe is het met je geloofsleven voor de gemeente? En voor de toekomst van Gods plan? Of denken we daar maar niet over na? Laten we dat gaan. Dat mag wakker zijn in ons leven. En weet je, ik ken momenten dat het niet wakker is. En wat gebeurt er dan? Dan wordt het dor. Dan wordt het droog. En weet je wanneer dat gebeurt? Als situaties niet veranderen. Als situaties maar woestijn lijken te blijven. En als ik daar mijn aandacht op ga richten, dan wordt het dor en dan wordt het droog in mij. En dan wordt ook mijn relatie met de Heer een beetje dor en droog. Dat merk je dan in jezelf. Maar ik geloof dat Jezus zegt, ik trek je aan mijn hart op dit moment. Ik trek je deze week naar mijn hart. En ik wil het leven verwekken, vernieuwend, van binnenuit. Samen met mij kan dat. In Abraham en Sara is het ook een beetje door en droog, denk ik. Alles gaat zijn gangetje, zei ik al, de tijd verstrijkt. En de belofte blijft uit. Misschien is dat gebedsleven ook verzand. En het aanroepen van God, dat lees ik ook niet terug in het verhaal. En dan komt er een idee. Mag erop. En Sara heeft dat idee. En het klinkt echt geweldig. En ze zegt, Abraham, neem hier mijn slavin. Volgens die wetten kan het allemaal. En Abraham luistert naar de stem van Sara. Weer zo'n typisch Bijbels regeltje. Abraham luistert naar de stem van... Wat had hij hier kunnen doen? Hij had Gods stem kunnen opzoeken. Hij had een altaar samen kunnen bouwen. Hij had samen kunnen bidden en zoeken. Vader, God, wat is uw bedoeling? Wat is uw plan? Ik hoor het de verteller zeggen. Ik hoor het de verteller voor ons leven zeggen. Zoek Jezus' stem. Zoek zijn antwoorden. En zeg niet, ik hoor hem niet. Vraag van, Heer, laat u horen. Laat u zien als ik iets zing, als ik iets bid. En ik geloof dat de Heer zich dan laat zien en horen als wij ons hart openstellen. Want zo is onze God. Zo is onze Heer Jezus Christus in een relatie met ons. En als je dat niet hebt of niet denkt, nou, kom maar eens naar me toe. Dan spar ik er wel een keer met je over. Want dat is zo mijn leven, zeg ik niet. Maar het is mijn inspiratie. Het is mijn troost. Het is mijn hoop, maar ook soms mijn koersbepaling. Dat de Heer zelf tot mijn hart spreekt. Niet wat anderen zeggen, maar de Heer spreekt hier van binnen. En die zegt dan rake dingen. Abraham gaat met Sara mee. Ook zijn geloofsleven, zei ik al, is een beetje door en doods. En nu komt de derde persoon in beeld, Hagar. Dan neemt Sarai, dat is een moeilijke zin, de vrouw van Abraham, Hagar, de Egyptische, haar slavin. En hij geeft haar aan Abraham, haar man, als vrouw voor hem. Hagar, staat er, is een Egyptische. En een slavin. En zij wordt door Sarai aan Abraham gegeven als vrouw. Wat is dat voor Hagar geweest? Ze heeft niks te vertellen. Ze komt uit Egypte. En waarschijnlijk is ze bij de farao gegeven als geschenk toen Abraham in Egypte was. Aan hun, aan Abraham en Sarah. Dus ze trekt al even met ze op. Maar ze wordt hier weer weggegeven. Eerst in Egypte weggegeven. Nu hier weer weggegeven. Dat is me wat. Dat betekent wat voor die vrouw. Want zij heeft niks. Zij wordt zomaar weggegeven. Wie is zij nou eigenlijk? Wie is zij als mens? Weet ze dat? Weet ze wat ze zelf mag kiezen? Ik lees het niet, maar ik lees ook niet dat ze hier in opstand komt. Ze gaat mee met wat een ander voor haar beslist. Dus misschien is die eigen beslissing maken door het slaaf zijn helemaal niet in haar ontwikkeld. Misschien is een eigen beslissing maken door ons slaaf zijn in ons leven niet ontwikkeld. En dan een eigen beslissing en een eigen keuze bedoel ik in relatie met de Heer. Dan neem je geen beslissingen of keuzes. Of laat je het gaan. Bedenk het maar eens voor je leven. En ja, wat gebeurt er dan? Je kan het bijna raden. Het is bijna soap, hè? Ja, Hagar wordt zwanger. Hagar wordt zwanger. En dan kan je denken, plan is geslaagd, toch? Dit was toch het doel? Sarah gaf haar slavin, ze zou zwanger worden en daardoor zou de zoon komen van de belofte. Nee, als mensen zelf beslissingen gaan maken, dan zie je in dit verhaal dat de onderlinge relaties gigantisch verstoord worden. Wat zal dat in die tent geweest zijn? En je hoort dat straks ook tussen die twee vrouwen, waar wij zelf beslissingen maken, ook in onze huwelijk of in onze gemeente of op aarde. Dan kunnen onderlinge relaties heel erg verstoord worden door de vijanden. En Sarah, die zegt, op Hagar, als zij ziet dat Sarah dus zwanger is geworden, is haar meesteres in haar ogen verachtelijk, staat er. Dat is me wat, dat proces. Eerst is zij de vernederde, de slavin, en nu is het omgekeerde proces. Nu is Sarah verachtelijk in haar ogen. Ze minacht Sarah. Zij heeft een kind. En zij niet. Je hoort het, als het ware. En in Spreuken 14, vers 21 staat, wie zijn naaste veracht, zondigt. Paar woorden, heel simpel. Maar wat is verachten dan? Verachten is minachten. Verkleinen. Maar ook jezelf hoger achten en beter dan de ander. Verachten kan ook werken, iemand even op zijn nummer zetten, want hij heeft dat mij aangedaan, dus ik doe dat hem aan. Het is ook een geest die niemand boven zich dwingt. Sarah is verachtelijk in haar ogen, staat er. Dat is het kenmerk. Verachtelijk in ogen. Dat werkt dus in het kijken naar de ander en naar jezelf. Dus hoe kijk ik naar de ander en hoe kijk ik naar mezelf? En zeg dan niet dat het allemaal roze geur en maneschijn is. Want in het klein kan je merken dat je naar een ander kijkt met een oordeel, een veroordeling. Of vindt die ander niks of wat die toch doet? Je kan een ander minachten om wie jij is in je denken en in je kijken. Uit andere processen, je kan ook jezelf minachten. Dan ben je zelf niks. Dan is het altijd nee en dan is vooral het gras groener bij de buren. En dan zie je ook altijd in wat je niet hebt en wat de ander wel heeft. En die vijand, die zie je al werken vanaf Kaïn en Abel. En die werkt door tot in de eindtijd. Hij zal niet stoppen. Hij zal blijven klagen. Maar het vraagt van ons Heer, waar wilt u me denken? Me kijken naar mezelf en de ander, dieper zuiveren van binnen, zodat ik ga kijken zoals u kijkt. Want u kijkt zo anders. U kijkt met mildheid, met ontferming, met liefde,
naar de ander en naar jouw hart. Ook naar de plekken die door en dood zijn en die daar door en dood liggen in je bed, in je hart. En dan gaan we kijken wat Sarai doet. Sarai zegt tegen Abraham, dat is maar wat, de verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, dat ligt bij jou. Zo, je zou maar zo'n vrouw hebben die zo komt. Jij bent er verantwoordelijk voor. Ik heb jou wel mijn slavin gegeven, maar nu zij ziet dat ze zwanger is, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de Heer oordelen tussen jou en mij. En Abraham zegt tegen Sarai, zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. Zie weer de ogen terugkomen en het zien. Dan vernedert Sarai haar, zodat ze bij haar wegvlucht. Wat een drama in dit gezin. Vind je niet? Ik keek er wel even zo naar. Heeft God nou ook zo gekeken? Wat een drama. Ik dacht, nou, ik zou met een ander gaan roepen en daarmee verder op pad gaan. Nee, God is niet zo. God is nog zo anders dan wij kennen, dan wij weten. En we mogen daar nog zoveel van ontdekken, ik zelf ook, in je eigen leven, in je binnenkamer. Wie God is, hoe hij kijkt. En Sarah klaagt bij haar man. De verantwoordelijkheid ligt bij jou. Ze wijst met de vinger. Jij bent verantwoordelijk, schuldig. Hoe herkenbaar? Wijzen met de vinger. Voor jouw ongenoegen of jouw wat niet zo lekker ligt van binnen. Ja, maar jij bent daar verantwoordelijk, want jij zegt dat. Of jij doet dat niet. Of jij doet zo, dus daarom voel ik me zo. Dat is toch het wijzen met de vinger. Dat is wat hier werkt. En wat ook dieper nog in ons werkt. Maar ik dacht en ik denk, ik ben zelf met de Heer verantwoordelijk. In welke situatie ook. Wat me ook wordt aangedaan. Ik ben verantwoordelijk in wat ik doe. In wat ik geloof. In hoe ik kijk. In hoe ik reageer. En dan word je volwassen. Dan ga je staan op je benen. En dan is het niet meer afhankelijk van wat die ander wel of niet doet. Ja, en Abraham, die zegt tegen Sarai, zie jouw slavin hier. Ze is weer slavin, hè? Eerst was ze vrouw geworden. En nu is ze weer slavin. Ze is in je macht. Ze wordt weer weggegeven. Zo weer terug naar Sarah. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. En dan vernedert Sarai haar, zodat ze bij haar wegvlucht. Sarah pakt haar terug. Je kan zeggen, boontje komt om zijn. En hoe normaal is dat in deze wereld? In deze tijd. Als je al kijkt naar de grote koninkrijken. Boontje komt om zijn loontje. En je moet vooral je macht tonen. En de ander vernederen. En weet je, ooit had ik een situatie, een tijdje geleden, dat mij onrecht werd aangedaan. En dat komt heel heftig binnen. Die vernedering. En het liefst sloeg ik terug. En het liefst pakte ik terug. Boontje komt om zijn loontje. Maar toen zei de Heer een eenvoudige regel. Wat jij niet wil, wat jou wordt aangedaan, doe dat de ander ook niet aan. Als jij niet wil dat een ander negatief naar jou kijkt of doet of denkt, en daar heb je helemaal niks mee te maken, maar doe dat zelf de ander niet aan. Het begint bij jezelf. Het begint in je eigen hart. En dan kan je ook die onrecht aan, want dan ga je merken, de Heer ziet mij. En die zegt andere dingen in die situatie tegen mij dan dat ik het op dat moment voelde. En dan vernedert Sarai, zodat ze wegvlucht. We lezen niet wat Sarai doet. We lezen alleen dat het zo ver komt dat Hagar het niet meer aan kan. Ze kan niet meer in die tent zijn. En ze vlucht. Ze vlucht weg. En haar naam betekent ook vlucht. Dan mag dit erop. Want wat gaat ze doen? Hij is niet heel helder. Maar ze vlucht weg. En dan moet ik even kijken, dat is naar deze plek. Ze komen daar vandaan. Dus waar gaat zij heen? Naar terug, naar Egypte. Ze denkt, ik moet weg daar bij Abraham en Sarah. Die vernedering, ik kan het niet meer aan, ik vlucht. En wat wel een kenmerk is van Hagar, ze gaat bij een waterbron zitten. Dus ergens kiest zij nog voor het leven. Ze had ook in de woestijn kunnen gaan liggen. Dat doet ze later een keer. En helemaal geen waterbron kunnen opzoeken. Maar goed, het mag er weer af, in situaties van vernedering, maar je kan ook aan andere situaties denken. Situaties van zorg, situaties van pijn, situaties dat dingen niet veranderen, situaties in je werk, in je huwelijk, situaties in je eigen binnenkamer kan ook. Het kan ook een situatie zijn hier, je plek in de gemeente. Een situatie waarin jij bent, die niet zo prettig is, zoals Sarah, dan kan je gaan vluchten. En dan vlucht je weg uit de situatie. Ver weg bij Sarah vandaan, terug naar Egypte en het slaaf zijn daar. Waar vlucht je dan in? Ken je je eigen vluchten? Ik ken mijn eigen vluchten. Je kan vluchten in kopen. Vluchten in slachtoffer zijn. Je kan ook vluchten in een heel oppervlakkig leven, dat de Heer er maar niet meer bij komt, van binnen. Je kan vluchten in een kerkleven. Je kan vluchten in heel hard werken, of heel hard met je hobby bezig zijn, en dat lijkt nog wel zo ontspannend. Dat ken ik wel hoor. Dan denk ik, nou, als ik maar kan wandelen en puzzelen, wat wordt het wel rustig in me. Het is puur een vlucht. Het is niet de werkelijke oplossing op dat moment. Tuurlijk geeft het je iets van ontspanning. Maar je werkelijke vlucht is toch eigenlijk naar Jezus. Dat is toch je werkelijke plek waar je heen wil vluchten. Maar hoe vaak vluchten we ergens anders heen? Of ergens anders in? En weet je waar ik ook wel eens voor vlucht, dacht ik? Ik vlucht wel eens voor werkelijk contact met de Heer. En weet je waarom? Omdat ik heel goed weet wat hij gaat zeggen. En dat even helemaal niet wil horen. Dan vlucht ik voor dat werkelijke contact. Dat kan je merken in je innerlijk. Want dan denk je, ja, hij gaat dat zeggen en ik wil dat niet doen. Of hij zegt dat. En eigenlijk bouw je dan weer een muurtje. En kan hij er niet, dan kan hij niet dichterbij komen. Terwijl als je je vlucht gaat zien, als je gaat herkennen waar je in vlucht, dan kan je alweer sneller terugkeren. Terugkeren naar de plek waar je hoort. En Hagar, ze jaar zitten bij die bron. Wat zal er in haar omgaan? Boosheid? Teleurstelling? Ongewenst zwanger? En geen man? Dat is me wat. Wanhopig? Misschien heel eenzaam? Misschien ken je dat gevoel ook wel. En dan staat er die ene mooie regel. De engel van de Heer vindt haar bij een waterbron in de woestijn. En dat vind ik zo mooi. Niet Hagar vindt de engel. Niet Hagar vindt God. De engel van de Heer vindt Hagar. Dat is het proces wat vanuit God uitgaat. Hij stuurt engelen, zijn geest, om mensen te vinden. En Hagar laat zich hier vinden. De engel van de Heer is nu ook op zoek. Hij wil mensenharten vanmorgen vinden. Gods geest is op zoek naar mensen die gevlucht zijn. Mensen die vernederd zijn. Mensen die zich eenzaam voelen. Mensen die zich niet waardig voelen. Maar mensen die niet dieper komen. Mensen die muurtjes gebouwd hebben en even onbereikbaar zijn. Gods geest is op zoek. En Hagar laat zich diep van binnen vinden. En de Heer vraagt, wil je mij diep van binnen vinden en toelaten in je situatie? Want ik wil dingen spreken. En ik geloof dat deze engel ook op zoek is geweest naar Abraham en Sarah. Want God is niet iemand die één iemand opzoekt. Maar ik denk dat Abraham en Sarah even heel gelukkig waren dat ze weg was. We lezen het niet. Je kan het je voorstellen in de situatie. Het mooie is, het is de eerste keer dat een engel verschijnt. De eerste keer. Over 2 hoofdstukken later verschijnt hij aan Abraham en Sarah. Je zou toch denken dat de engel eerst aan Abraham de geroepene verschijnt? De belangrijkste in het plan van God. Sarah, de vrouw van Abraham, daar zou die toch aan verschijnen? Nee. Bij God is het weer zo anders dan bij mensen invullen of denken. Hij verschijnt aan de verdrukte. aan de vernederde, aan de slavin, aan Hagar. En God zegt, ik wil verschijnen aan jou. Wil je horen wat ik spreek? En dan zegt de engel, Hagar, slavin van Sarai. Hoor je het? Hagar, haar naam wordt genoemd, maar ook haar positie. Slavin van Sarai. En ik dacht, als de Heer dat nou tegen mij had gezegd, dan was ik eens even goed in opstand gekomen. Want ik was toch zeker geen slavin van die Sarai meer, die me vernedert. Dat kan je zo horen, hè? Maar Hagar heeft het niet zo gehoord. Hagar die hoort haar naam klinken. God roept Hagar bij haar naam en zegt, ik zie wie je bent. En dat zegt hij nu ook tegen jou. Ik zie je wezen. Ik zie je innerlijk. Ik zie je diepste verlangens. Ik zie je diepste mens zijn wie je bent. En daarbinnen zie ik ook je aantastingen. Je verdriet. Je moeite. Je eenzaamheid. Maar ik zeg jouw naam. En je positie. Hoe het ook gelopen is. Hoe het ook gegaan is in de wereld. Soms in keuzes of dingen die je overkomen. Ik heb het niet zo gewild, zegt God hier. Dit was niet wat ik wilde. Maar ik laat je niet los, Hagar. Ik ben er. Ik laat ook die zoon niet los. Ik ben er. Ik ga door waar mensen andere dingen kiezen en het een beetje verprutsen misschien wat wij erbij denken. Zegt God, ik laat niet los het werk van mijn handen. En ook niet in jou, Hagar. En de engel noemt een naam. En ik dacht, hij zegt er niet bij. Wat zit je hier zielig in de woestijn? Wat ben je ellendig? En wat ben je eenzaam? En wat ben je? Dat zijn wij wel nog wel eens geneigd, merk ik tegen elkaar te zeggen. Nee, enkel haar naam en haar plek. En dan gaat de hemel open. De engel stelt een vraag. En op de vragen uit de hemel gaan hemels open, gaan binnenkamers open. En hij stelt de vraag, waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? God werkt met vragen. Als Adam zondigt, dan vraagt hij, Adam, waar ben je? Als Elia het even niet meer ziet zitten en daar in de woestijn is en op die berg, dan zegt hij, wat doe jij hier, Elia? En hier zegt hij, waar kom jij vandaan? En waar ga jij naartoe? Die vragen bepalen de keuzes van onze hart. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Hagar geeft niet eens antwoord op waar ze naartoe gaat. Dat weet ze ook eigenlijk helemaal niet, want ze is gevlucht. En ze ziet het allemaal even niet zitten. Maar Hagar, waar kom je dan vandaan? Dat kan je in je leven als levensvragen stellen. En je moet ze niet elke dag en elke week stellen. Maar het is soms goed om te bepalen. Waar kom ik vandaan? En waar ben ik naartoe onderweg? En wat zegt de Heer daar dan over? Hagar zegt eerlijk, ik ben gevlucht voor Sarai. Duidelijker kan het niet. Durf je de Heer dan ook eerlijk te antwoorden als hij zegt, waar kom je vandaan? Durf je hem eerlijk te antwoorden? En als je hem eerlijk gaat antwoorden, dan gaat hij een opdracht geven. Dus het kan je ook nog wel eens weerhouden van een eerlijke antwoord. Want wat zegt de engel dan? Die zegt, keer terug en verneder je onder haar hand. Nou, dat wil ze toch niet horen. Zou jij dat willen horen? Keer terug naar die tent waar je vernederd bent. En verneder je zelfs onder haar hand. En toch is dat zo bijbels. Het terugkeren naar. Het terugkeren naar je geloof. Naar je hoop. Naar je liefde die er was. Het terugkeren naar de plek in de gemeente. Het terugkeren in je gedachten. Als je merkt dat je de negatieve kant op gaat, kan je terugkeren naar de goede kant. Het terugkeren naar het goede van God zelf. En in deze week zat ik in een situatie dat ik het even niet wist. En ik merkte een neergaande spiraal. En toen zei de Heer, door terugkeer en rust zal je verlost worden. Door terugkeer in mijn hoop, in mijn geloof, in die situatie, zal jij verlost worden. En ga daarop staan. Pak dat terug en laat je daar niet van weerhouden. En dat trof me en dat sterkte me. Keer terug, zegt de Heer. Keer terug naar mij. Ik ben de God die je ziet. Ik ben de God die je redt. Ik ben de God die je vernieuwt en verandert. Ik ben de God die herstelt. En hierna doet de engel een belofte. Aan Hagar. Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zegt de engel van de Heer tegen haar, zie, u bent zwanger, u zult een zoon baren, en u moet hem de naam Ismaël geven, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. Wat een troost. De Heere hoort jouw verdrukking op dit moment. En de Heer is een God die ziet en hier ingrijpt. Hij doet de belofte, mag ik hem nog heel even terugzetten? Hij doet de belofte, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken. Klinkt dat je bekend in de oren? Aan wie doet hij dat? Ja, dat is de belofte aan Abraham. Die doet hij hier ook aan Hagar. Aan die zoon van Hagar. Hij zegt niet, dit is de zoon die ik bedoeld heb. Hij zegt ook niet, deze zoon laat ik los. Dit is Ismaël. Ik heb in de verdrukking gehoord. En ik zal hem talrijk maken. Diezelfde belofte klinkt voor Hagar en haar zoon. En wat een troost moet dat voor Hagar zijn geweest. Zij de slavin. Haar zoon zal de vrije zijn. Hij zal talrijk worden en niet te tellen. Dat is de toekomst. En dan staat er nog een stukje over de belofte, over die zoon. Daar heb ik wel een beetje in gestrukkeld. Hij zal zijn een wilde ezel van een mens. Zijn hand zal tegen alle zijn en de hand van alle tegen hem. En op het aanschijn van al zijn broers zal hij wonen. Heel vaak, en ik heb echt heel veel verklaringen gelezen hierover. Want ik dacht, wat wilt u nou zeggen? Want ik geloof, als wij geloven in een goede God, geloof ik niet dat hier een negatieve belofte wordt gedaan. Ik geloof niet dat God wil dat broers tegen elkaar opstaan. Ik geloof niet dat God wil dat volken tegen elkaar opstaan. Ik geloof dat God een God is van samen. Broers samen. Hoe verschillend ook. Ze kunnen elkaar aanvullen. Dat we zien in de wereld dat volken tegen elkaar opstaan. Dat komt door die vijanden. En die vijanden, die zullen tegen hem opstaan. Ook tegen Ismaël. Maar niet God. En niet Ismaël tegen Isaac. En weet je waarom ik dat denk? Want ik las en dat trof me. Die broers samen, zometeen de belofte broer en de berekening broer, ze begraven Abraham samen. Er staat nergens dat ze ruzie maken. Ja, nog een keer als hij, geloof ik, puber is, dan hebben ze weer wat samen. Maar ze wonen op elkaars aanschijn, dicht bij elkaar. Op dat moment tussen die twee is het niet zo negatief. Later, in de generaties daarna, dan wordt het negatief. En dan staan volken tegen elkaar op. En dat is wat die vijand altijd wil. En dan staat er ook nog eens dat hij een wilde ezel zal zijn. Nou, wat denk je daarbij? Sterk en krachtig. Nou, ik dacht toch echt wat anders bij een ezel eerst. Het is zo mooi dat jij dat denkt. Andere ogen kijken, ja. Vrij, hè? Ja, dat klopt. Een wilde ezel is vrij. Je mag de kenmerken erop zetten. Ik heb een filmpje gekeken. Oh, daar is eerst de wilde ezel nog. Maar weet je dat hij wel 250 centimeter lang kan worden? Hij kan een gewicht van 200 tot 260 kilogram krijgen. Hij leeft in de woestijn, dat is zijn plek. Maar hij leeft wel in kuddes, niet alleen. Hij kan wel 3 dagen zonder water en zonder eten. Dat is veel, hè? Dat kunnen we niet. 3 dagen lang. En hij is ook nog eens de snelste van alle paardachtigen. Ze eten planten en gras. Nou, dat is heel handig in de woestijn. Ze kunnen ook 1/3 van hun lichaamsgewicht kwijtraken in moeilijke periodes. Moet je je voorstellen dat dat bij ons gebeurt. Dan liggen we wel plat, denk ik. Maar ze hebben het ook zo weer terug. Want als ze een waterpoel vinden, dan hebben ze zo 1/4 van hun lichaamsgewicht weer erbij gedronken. Ze zijn uitermate geschikt om in die woestijn te leven. En ze hebben uitermate geschikte kenmerken in zich om in die woestijn te overleven. En zo zal Ismaël zijn, een zoon, een vrije, die in die woestijn kan leven en overleven. Dus het is positief bedoeld van God. Hij zal de vrije zijn. En wij zullen vrije mensen worden. Vrij van welke tegenstander dan ook die je nu nog tegenkomt. Als slaaf of waar je aan vastzit. Wij worden vrije mensen en hij zelf wil ons verder verlossen diep van binnen. Ismaël is niet de beloofde zoon. Hij zal voor het eind aanschijn van zijn broeders wonen. En Hagar hoort dit en dan roept ze uit en dat kan ik me zo voorstellen. U bent de God die naar mij omziet. Dat is haar ervaring daar. U bent de God die naar mij omziet. Heb ik hier dan niet hem gezien die naar mij heeft omgezien? Nou, die ervaringen, die gun ik je. Die gun ik een ieder, dat je dat merkt. U bent de God in deze situatie, die naar mij omziet. Die naar de binnenkant van de mens kijkt. Die mij van binnen ziet en van binnen bepaalt. Die niet zegt, je hebt het niet goed gedaan. Die zegt, het vrije leven ligt voor je. Ik beloof het. Ik zal herstellen. Ik zal bressen die we vorige week gehoord hebben dichtmaken in je binnenkamer. En ook het geloofsleven van je binnenkamer, waar dat door en dood is, wil ik mijn geest verder en dieper uitgieten in je. Dit is werkelijk God. De God die hemel en aarde heeft geschapen. De God die nooit zijn plan loslaat. De God die naar mens omziet, naar jou en naar mij. En hij is zoveel meer, dat heb ik al gezegd, dan dat wij nog kunnen beseffen, maar wat we wel verder kunnen ontdekken. Hij ziet om naar zijn volk en brengt redding. Hij ziet om naar ons hart en brengt redding. Hij brengt vernieuwing. Hij brengt leven. En hij ziet je als mens en zegt, ik zal je herstellen. En Hagar heeft zich gezien gevoeld. En ik geloof, als dat in je innerlijk gebeurt, daardoor kan zij terug naar die tent. Niks anders. Daardoor is zij in staat in die situatie terug te gaan. Die ervaring, God die mij ziet en mij redt. Daarmee kan ik situaties die niet prettig zijn aan. Als je dat in je hart en ziel ziet. En God ziet nu ook in jouw hart. En in mijn hart. En hoe is het daar van binnen? Met je geloofsleven. Met je binnenkamer. En ik wil stil zijn, echt stil. Er is geen muziek, alleen maar stilte. En ik zal af en toe eens een vraag stellen. Maar ik zou zeggen, ga eens met de Heer in gesprek. Hij zegt, ik zoek je op in de woestijn. Ik zoek jouw hart. En ik wil het leven aanblazen in de geloofskamer van jouw binnenkamer. En de eerste vraag die je mag binnen laten komen is, Heer, welke belofte geeft u mij voor mijn hart op dit moment? Voor mijn huwelijk, voor de plek waar ik sta. Dan vraagt de Heer, waar vlucht je wel eens in? Gewoon eerlijk. Wat is jouw vlucht? Als het even niet zo mee zit. Dan zit je in de woestijn aan een waterbron. En de engel van de Heer is op zoek En hij wil je een vraag stellen. En die vraag kan zijn, waar kom je vandaan? Waar kom jij vandaan? Wat betreft je geloof en je hoop? En waar ben je naar onderweg? Waar wil je naartoe? Met je hart en leven, samen met mij. De Heer zegt, keer terug. Keer terug naar mij. Keer terug naar wat ik laat zien. Wat ik hoop. Wat ik geloof. Wat ik mogelijk maak te midden van. Keer naar mij terug. En schijn dan, Heer, met uw licht in ons hart. Schijn met uw licht in ons hart. Dat we u zien zullen. En ieder persoonlijk. En we luisteren naar het lied. En als je op een gegeven moment mee wil zingen, voel je vrij. Maar luister eerst naar de woorden en laat het een gebed zijn van je hart. Schijn met uw licht in mijn hart, Heer. En ik wil een zegen uitspreken en je mag blijven zitten. Vul ons met liefde en kracht, dat wij u zien zullen, Heer. En ik wil een ieder hier aanwezig, en ook een ieder die meekijkt, zegenen. Zegenen op de plek waar je staat. Zegenen in het horen van Gods beloftes voor je binnenkamer, voor het geloofsleven van jouw binnenkamer. Ik wil je zegenen met het zien van de Heer zelf. En God zegt, en Jezus zegt, ik ben er. Ik ben een God die hoort in de verdrukking. Ik ben een God die ziet en omziet naar een ieder. En ik ben een God die leven en vrijheid belooft te midden van. Ik ben ook een God die vragen stelt, die soms raken. Ik ben een God die opdrachten geeft en je willen raken. En het is aan jou om iets met de opdracht te doen. En ik ben een God die je wil zegenen deze week. Op de plek waar je staat. Ik zegen je met liefde en kracht. En het horen van mijn stem in jouw binnenkamer. Wees daarin gezegend. Amen.